samen heerlijk de Bijbel openen en daar met elkaar over nadenken. Mijn stem had even thuis gebleven vandaag, maar we gaan het samen toch wel redden, denk ik. Na de verkoudheid van deze week, maar het komt allemaal goed. Ik was afgelopen, of twee keer alweer een week in Polen. En ik heb daar, dankjewel, met een paar mensen heerlijk kunnen evangeliseren onder de studenten in Krakau en omgeving. Een land waar de Bijbel eigenlijk niet bekend is, alleen maar godsdienst. Maar waar men toch enorm luistert, waar de jeugd geweldig luistert. We hebben ongeveer 30 jongeren toch het evangelie kunnen vertellen. En ze hebben met plezier geluisterd, dat was nieuw, maar dat was goed om te doen. En wat ik hen geef tegenwoordig, en u mag er straks al eentje meenemen bij de koffie, ik heb een, misschien weet u het al lang, zo'n wel, ik heb mijn kaartjes, en het lijkt net of ik bij YouTube werk, maar dat is niet zo. Maar het lijkt er wel op, staat op YouTube, en er staat een kanaaltje, en daar kunt u vanmiddag op kijken, daar heb ik een aantal filmpjes opgezet. Dus je kunt dat gewoon laten slingeren in de bus, de trein, het vliegtuig, het toilet, overal waar u komt vandaag. Laat u zo'n kaartje liggen en dan zie ik vanavond de kijkcijfers omhoog gaan thuis. En dat is een leuk middel. Het is niet bedrijf, want het is niet christelijk. Iedereen kent YouTube, iedereen heeft een telefoon toch? En je kijkt daar vanmiddag gewoon even. Soms je kan zelfs inscannen. Voor de jongeren die al weten wat dat is, ja. Je kunt het inscannen en zetten meteen op het kanaal en ze kunnen luisteren naar het evangelie. Op een fijne manier. Oké, tot zover de reclame. Dan gaan we nu weer naar het nieuws. Dat is mijn vaste stijl, zo langzamerhand. Want het eerste iets nieuws. Fijn dat we samen de Heer vragen om een zegen. Vader in de hemel, wat is het een wonder dat wij op de Paasmorgen samen kunnen zijn, Heer. En over uw grote nieuws kunnen nadenken. Onszelf kunnen verheugen. Wilt u ons helpen om dat te doen? Om te spreken en te luisteren, Heer. Zodat het ons hart en verstand raakt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik had vroeger een vriend, ik heb hem nog, maar lang geleden stond hij in België op de markt en hij verkocht daar kaarsen. Niet zomaar kaarsjes die bij de Aldi koopt, maar mooie zelfgemaakte kunstkaarsen. En niet alleen met de kerst, maar ook met Pasen. En dan ging op de markt staan en dan had hij een tafeltje en daar stonden al die mooie kaarsen op. En dan met Pasen stond er één speciale kaars, niet de paaskaars of zo, maar de paashaas. Hij had de paashaas nagemaakt als kaars. En de mensen kwamen natuurlijk kijken naar dat grote gekke beest met dat lintje op zijn hoofd, een mondje op zijn hoofd. En dan zei hij altijd, mensen, pas op, dat is een gevaarlijk dier. Want die denkt dat het om hem gaat met Pasen. En dat is niet zo. En dan kon hij uitleggen waar het wel over gaat met Pasen, toch? Dus als u iets kritisch kunt doen, is dat een leuke middel om de mensen erover te vertellen. Mensen, kerst is een geweldig feest natuurlijk. Pinkster is geweldig. Maar ik vroeg mij van de week af, wat moet je zeggen op de Paasmorgen? Minder serieus, wat moet je daar zeggen? Ik heb me afgevraagd wat ik hier deze morgen nog moet zeggen. Roy heeft het hele evangelie van het Paasevangelie voorgelezen. Wat moet ik nog zeggen? Wat had u gezegd of nog kunnen zeggen als u daarbij was geweest op de Paasmorgen in de tuin en u had Jezus een hand kunnen geven na zijn opstanding? Ik denk dat u helemaal niets had gezegd. En ik nog minder. Ik denk dat onze tanden uit onze mond waren gevallen van schrik. Toch, dat staat er ook. Dat staat er ook. Dat ze enorm bevreesd werden en verblijd tegelijkertijd. Wat moet een mens nog zeggen als hij oog in oog staat met iemand die vrijdag begraven is en op zondagmorgen jou aankijkt en je goedemorgen wenst? Helemaal niks. En daar hebben we het over op Pasen. Daar hebben we het over. Daar heeft de wereld geen antwoord op. Ze proberen dat weg te redeneren met allerlei smoesjes. Maar wij hebben een echte opgestaan, Heer. Eigenlijk is dit mijn preek. Nee, nee. Je kunt daar eindeloos over nadenken. En het is, daar zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. Wat hebben die discipelen gedacht op dat moment? Wat hebben die vrouwen gedacht? Wat ging er door die mensen heen? Kunnen we ons niet meer voorstellen Wat hebben ze gezegd? En wij zouden hier de hele ochtend, de hele dag moeten blijven, de hele week moeten blijven om te zingen. Want we hebben opgestaan, Heer, ons uw hart zou moeten exploderen op dit moment van vreugde. Als ik die zwarte mensen zie zingen op het filmpje net, dan denk ik, Heer, u heeft mij de verkeerde kleur gegeven. Ja, herkent u dat? Ja. Vind ik jammer eigenlijk. Ik hoop dat ik in Nederland zwak ben. Kan ik me uiten. Ja, heerlijk. Hoe moet dat zijn? En toch, ook die mensen zijn te klein. Te klein om dit te uiten. We maken er vaak grappen over, weet je wel, over de hemel. En dat is leuk, doe ik ook wel eens. Maar, we hebben het niet over een grap. De Heer Jezus is echt. Echt. Echt opgestaan. Wij zullen eens echt door die prachtige tuinen met hem wandelen in de eeuwigheid. Echt. Beseft u dat? Maar ik kan het niet beter uitdrukken dan ik nu doe. Het is echt waar. Dit is allemaal niks. Bijna voorbij. De nacht is bijna voorbij, zegt Jezus. De dag komt. En dan zult u daar wandelen. Dat is de paasboodschap. Iets anders is het niet. We hebben een God die macht heeft over leven en dood. En als het leven dood is, dan maakt hij de dood weer tot leven. Dat is paas. Niemand kan dat. Helemaal niemand. Maar hij kan dat. De opstanding is niet een mystiek verhaaltje. Of een verhaaltje waar het gaat om de moraal van het verhaaltje. De paasboodschap is de letterlijke opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat iedereen hem straks zal zien. Iedereen. Of we willen of niet. Iedereen. We gaan hem zien. Of u leeft of niet meer leeft. Het maakt God niks uit. De doden en de levenden zullen hem zien. En weet u, dat is niet verzonnen door een paar mensen. Dit verhaal wat Roy heeft voorgelezen komt uit de mond van hem die niet liegen kan. Wel, ik kan liegen, u ook. Maar God kan niet liegen. Hij kan alles meenemen, niet liegen. En hij heeft verteld wat er is gebeurd. Dat is waar. Hij kan niet liegen. En die woorden vindt u alleen maar in de Bijbel en niet in de Koran of andere onzinboeken van deze wereld. Nergens. U vindt het alleen in de Bijbel. En de Bijbel heeft bewezen dat het van God is en nooit van ons kan zijn. Kan niet. De Bijbel is onmogelijk geschreven of bedacht door mensen. Kan niet. Dat gaat alle wetenschappen, alle logica tegenin. En in dat boek staat dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat betekent het einde van de dood. Dat betekent het einde van alle vrees voor de toekomst. Dat betekent het einde van alle religies. Want die hebben geen antwoord op de dood, geen enkele. Alleen de Heere God heeft er een antwoord op. Het einde van alle zinloosheid. Het einde van het oude verbond en de start van het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus Christus. Die vandaag is opgestaan. De lijdensweek was voor iedereen een verrassing. In die tijd. Dat Jezus stierf op het kruis was een verrassing voor de discipelen. Dat hij opstond was een verrassing niet voor de Heer Jezus. Het was allemaal gepland. Hij wist het allemaal van tevoren. En zij hadden het ook kunnen weten. Er staat in Johannes hoofdstuk 20. Dat bij de opstanding keken ze vreemd op. Want zij kenden de schriften nog niet. Staat er. Waarin voorspeld was dat hij zou lijden en opstaan. Een mens die zijn Bijbel niet kent, die is verrast over elk ding wat er gebeurt. Maar als u uw Bijbel kent, bent u niet meer verrast, want u had kunnen weten, ook de discipelen hadden kunnen weten, dat de Heer Jezus zou opstaan. Het staat erin. Psalm 16, vers 10 zegt: mijn geliefde gezalfde zoon zal geen ontbinding zien. Hij zal opstaan uit de dood. Psalm 2. Psalm 2 zegt dat hij terugkomt en zal heersen over alles in deze wereld. Dat hij de vijand onder zijn voeten zal leggen. Dat kan alleen maar een levend iemand zijn. Als de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 2, lang voor de opstanding, lang voor zijn dood, zegt: breek deze tempel maar af, ik zal hem opbouwen in 3 dagen tijd. Dan heeft hij niet over zijn letterlijke lichaam, maar over het tempel, maar over zijn letterlijke lichaam, over hem. Hij voorspelde het allemaal. De Oude Testament staat vol van de opstanding. Hadden we de discipelen hun Bijbel gelezen, hadden ze geweten. persoonlijk. Je kunt hem alleen meer herkennen als u luistert wat hij zelf heeft gezegd. De discipelen waren verbaasd over Pasen. Hadden ze nog voor zijn? Ze hadden kunnen zeggen, hier Jezus, we weten wat er komt, want uw Bijbel heeft het al lang gezegd. Ken uw Bijbel. Mag ik u voorlezen uit de Bijbel? Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16. Ik ga het toch nog in orde, ik heb het al een lang stuk voorgelezen, maar ik hoop dat u meeleest in Johannes hoofdstuk 16. En ik hoop dat u uw Bijbel bij heeft, dat u meeleest vanaf vers 16 op. Johannes 16, vanaf vers 16 tot, ja, een stukje verderop. Tot de rest van het hoofdstuk, mag ik u dat voorlezen? Luister wat de Heere God hier zegt. Een korte tijd, zegt Jezus, en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij niet zien, en want ik ga naar de Vader. En ze zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd, wij weten niet waar hij het over heeft. Jezus dan wist dat ze hem dit wilden vragen, hij zei tegen hem, vraag u zichzelf. Zij vragen zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb, een korte tijd en je ziet mij niet, en weer een korte tijd en je zult mij zien. En dan komt zijn antwoord, voorwaar, ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dan geef je daar een voorbeeld over. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. En wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen. Ook u hebt dan nu al droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, omdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen, zegt de Heer Jezus, heb ik in beeldspraak tot u gesproken. Maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zou, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. En Jezus antwoordde, gelooft gij nu? Zie, de tijd komt en is gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder uit zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik dacht nog over het laatste zinnetje na. Ik heb de wereld overwonnen, mensen. Denk eraan als u in de Vrouw Nationaal kijkt. Ja. Ik heb de wereld overwonnen. Drie dingen wil ik hier uithalen, heel kort deze morgen. Ten eerste, vers 16 tot 19, met die vraag over korte tijden. De discipelen snappen er niks van. Ze zijn in verwarring. Waar heeft Jezus het over? Begrijpen er niks van. Toen ik, denk ik, 15 jaar was, toen ging ik met mijn ouders in Amsterdam naar de Matthäus Passion. Dat doet de jeugd vandaag niet meer, maar toen ik jong was wel. Wij gingen naar het concertgebouw en ik zat daar waarschijnlijk als jongste in de hele zaal te luisteren 3,5 uur lang naar Johann Sebastian Bach en de muziek van het lijdensverhaal en de opstanding van Jezus. En ik zat daar en in de pauze ging ik als tienertje, 15 jaar, ging ik naar de grote mensen toe die met een kopje koffie in de hal stonden. En ik zei, mevrouw, wat vond u van de sopraan? En meneer, wat vond u van het koor? En meneer, wat vond u van de dirigent? En mijn laatste vraag was altijd, en wat vond u van de tekst? En dan keken ze mij aan en dan dachten ze, jongetje, jij moet thuis naar je bed gaan. Wat doe je hier? Dat was mijn eerste evangelisatieactie. En ik zag daar een massa mensen. Die kwamen genieten van mooie muziek. En dat is prachtig, deed ik ook. Maar die geen idee hadden waar het over ging. Geen idee. En dat moest eruit. Ik moest dat hun vragen. Wat vond u van de tekst? Heeft u enig idee waar dit over gaat? Ze hadden geen idee. Ik heb vandaag een vriend uit die tijd. We zaten samen op de middelbare school. Die dirigeert ook in deze week weer de Matthäus Passion. Hij heeft geen idee waar het over gaat. Hij kent elke noot uit zijn hoofd. Hij weet alles van muziek. Maar Heere God kent hem niet. Er was grote verwarring. Ook bij deze discipelen. Overal zie je dat. De wereld is in gigantische verwarring. Ook deze morgen waar het eigenlijk over gaat. De Pasen. Ze hebben geen idee. En de denken van de mensen is verward. De Bijbel zegt zelfs verduisterd. Ze zien niet, ze begrijpen het niet, ze kunnen het ook niet begrijpen. Waar hebt u het over, zei de discipelen, toen al. En vandaag nog. Waar gaat het over en ze weten het niet. En weet je, ik begrijp het wel. Als wij daarbij waren geweest, was het precies hetzelfde geweest. Die discipelen hadden 3 jaar lang, elke dag, dingen gezien die ze niet begrepen. Ze hadden water gezien, maar dat begrepen ze nog. En 10 minuten later was het wijn, zou ik begrijpen? Nee. Ze hadden brood gezien, was te begrijpen. De natuurlijke dingen. En eens waren er oneindig veel broden. Ze hadden vis gezien, dat was hun werk. Ze kenden vissen. Ze waren vissers. En eens was daar een massa vissen die uit het niets schijnt te komen. Elke keer zagen ze dingen die hun verstand ver te boven gingen. Boven natuurlijke dingen. En natuurlijk raak je dan in de war. Je ziet een dood mens begraven worden. En dan komt Jezus Lazarus komt naar buiten. En hij komt naar buiten. Zou jullie waar zijn? Ik wel. Dat kunnen wij niet aan. Dat kunnen wij niet aan. Dat is buiten ons. En natuurlijk zijn ze in de war. Als het gaat over deze dingen. Mensen, als u iets begrijpt van Pasen. Komt dat niet omdat we ooit het voorlezen of ik het uitleg. Dat komt omdat de Heere God het u heeft geopenbaard. Dat er een levende God is. Die macht heeft over leven en dood. En zijn zoon letterlijk uit het graf is opgestaan. 2000 jaar geleden. Als u dat begrijpt. Niet met uw verstand. Maar als u het gelooft. Dan komt dat omdat hij dat u laat zien. Maar in de eerste plaats zijn ze verwacht. Maar dan zegt de Heer Jezus. Er komt de tijd dat u bedroefd zult zijn. En weet je dat? Tussen de kruisiging is iets vreselijks om te zien. Daar kan je alleen maar bedroefd over zijn. En zo'n zwak woord ook. En dan zijn ze 3 dagen bedroefd. En dan komt Pasen. Maar hier zijn ze 3 dagen bedroefd. De Emmausgangers lopen met tranen over langs de weg. En Jezus loopt naast hen. En ze snappen er niks van na de opstanding zelfs. En de discipelen en de vrouwen. Ze waren helemaal in shock. Alleen maar bedroefd. Een korte tijd zul je bedroefd zijn, heeft de Jezus voorspeld. En daarna komt een andere tijd. Hoeveel kerkgangers, ook hier in de omgeving, zitten vandaag met een lang gezicht in de kerk, hebben geen idee wat het over gaat, zijn we bedroefd. En ik weet niet waar ze aan denken, behalve aan deze dingen. Ze zijn met andere dingen bezig. Ze gaan straks weer eten, misschien denken ze daar aan. En ze hebben geen idee waar het over gaat met Pasen. En dan zegt de Heer Jezus, u zult bedroefd zijn en de wereld zal zich verblijden. De wereld zal denken, hè, we zijn eindelijk van Jezus af. We hebben hem gekruist, hij is dood, hij is weg, hij heeft in zijn graf afgelopen, vergeet het maar. De wereld zal zich verblijden. Nu kunnen we onze eigen zin doen. Mijn wil verschieden, zegt de wereld vandaag, zegt Nederland vandaag ook. En ze doen maar, ze zijn blij. Maar dat is tijdelijk. Wij zullen bedroefd zijn in deze wereld. En de wereld zal zich verblijden. Maar God zegt, het zal tijdelijk zijn. Straks zult u zich verblijden. En de wereld zal zich bedroeven. En ze zullen zeggen, wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Dat is wat de Heer Jezus hier voorspelt. De wereld komt niet verder dan doelloosheid. Misschien heb ik dat voorbeeld wel eens verteld. Hoor, je gaat naar het voetbalveld. Hij scheidt zijn echter. En dan komt het voetbalveld. En de doelen zijn weg. Maar hoor, ik kan net nog op mijn huis gaan, er komt er niemand spelen, er is geen spelletje, je kunt wat anders gaan doen, maar geen voetbal. Er is geen spanning, er is een doelloos geheel. Doelloos. Zou je naar het stadion gaan als er geen doelen zijn? Natuurlijk niet. Deze wereld leeft precies zo. Ze rijden rondjes, ze lopen rondjes, ze dansen rondjes op het voetbalveld, maar er is geen doel. Bij ons wel. We hebben wel een doel. En de Heer heeft de wedstrijd al gewonnen. En dat is een christelijke verhaal. En dan zegt hij in vers 20, u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden, mensen. Wat zegt hij tegen de zin? Je begrijpt er nog niks van. Je bent helemaal in de war, je bent bedroefd. Je bent in shock. Maar jouw droefheid zal tot blijdschap worden. Dan komt die paasmorgen en dan gaan die discipelen ineens beseffen. Beseffen wat er gebeurd is. En dan heel langzaam gaan ze beseffen wat dat betekent. Wat er gebeurd is. Daar kun je jaren over doen. Daar kun je jaren over doen. Om je Bijbel te lezen en te begrijpen wat dat betekent. Wat er gebeurd is en wat dat betekent. Daar kun je lang over doen. En de discipelen hebben er ook lang over gedaan. Maar uiteindelijk komt het goed. En de pijnlijke weeën zijn weg. En ineens zien ze, hij is opnieuw geboren. Hij is opgestaan uit de dood. En daarom zeg ik, de christenen, we zouden een explosie van blijdschap moeten hebben in ons hart. Ze zouden u aan moeten kijken van, met ogen van, wat is er met u aan de hand? Natuurlijk, als je weet waar je over 100 jaar wandelt met hem, als je dat weet, zou je niet blij zijn. Je kunt niet meer slapen. Je denkt, als dat waar is, als dat waar is. We moeten over die dingen, we hebben het over de eeuwige dingen. We zijn dat kwijt, ook in onze evangelische gemeentes. We hebben het over het hier en nu. Maar de Bijbel heeft het over de eeuwigheid. Waar bent u over 50 jaar, over 100 jaar? Dat is de vraag die de Bijbel stelt. Waar ben je? Niet hier. Ik niet meer. Kom niet meer preken over 100 jaar. Nee. Het is voorbij. Dat hoeft ook niet meer. Weet u, het heeft zo'n geweldige consequentie. Pasen maakt een mens een ander mens. Niet kerst. Pasen maakt een mens een ander mens. Als je het begrijpt. Als je tot inkeer bent gekomen. Dan besef je dat we een heiland hebben die niet meer kan sterven. In Romeinen 6 dat we zullen weten dat de Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. We hebben een heiland die niet meer kan sterven. De wereld heeft alleen maar leiders die doodgaan straks. Wij hebben een Heer die niet meer kan sterven. Dat betekent ook dat er oordeel komt. Handelingen 17 zegt, God heeft een dag bepaald waarop hij deze wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij bewezen heeft, God zal zijn door met de dood op te wekken. Zit je? Het oordeel is aan de opstanding verbonden. Vergeving van zonde ook. Hij is opgestaan uit de dood, maar is de zonde vergeven. Het kan allemaal, het is mogelijk geworden, hij is betaald. Hij is betaald voor deze dingen. En het komt allemaal omdat hij opgestaan is uit de dood. Het heeft zoveel consequenties. Dat is veel te veel om op te noemen. Maar er zijn ook nog consequenties voor nu, voor vandaag. En ik heb er 8 op genoemd. Ik heb er 8 op geschreven, ik zal ze u noemen. Want wat doet het met een mens als hij zich plots beseft, als hij plots beseft dat zijn leven geen einde meer zal hebben? Jezus zegt dat als je in mij bent, zal je niet meer sterven. Oh ja, de buitenkant. De buitenkant sterft. Maar de binnenkant nooit meer, want uw ziel is eeuwig. U zult nooit meer sterven. U gaat zo over naar de andere kant. We zijn er eigenlijk al. We zijn daar al. En wat doet dat met een mens? Wel, ik denk dat het 880 dingen doet met een mens, maar ik heb er maar 8 opgeschreven. En de eerste is dit, dat u en ik, als we dit geloven en beseffen wat er gebeurt op de paasmorgen, een totaal andere verwachting hebben dan mensen die hem niet kennen. Een compleet andere verwachting. Een niet-gelovige heeft geen hoop. Die loopt rondjes op het voetbalveld zonder doelen. Maar mensen die de Heer Jezus kennen, is heel anders. Een niet-gelovige, die is soms met Jezus wel bezig als coach voor zijn leven nu. Alleen maar voor nu. Wat Paulus zegt was dat, als je alleen maar dat doet, ben je de meest beklagenswaardige mens op deze wereld. Het gaat over de eeuwige dingen, niet over hier en nu. Dat kan morgen voorbij zijn, maar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Hele andere verwachting. Tweede is, je krijgt een hele andere agenda. Als Jezus opgestaan, u kent dat, en dan gaat uw agenda veranderen. Jezus zegt, zoek mijn koninkrijk eerst. Wees met die dingen bezig. Met de eeuwige dingen. En laat deze wereld doen wat ze zin in hebben. Laat het, doe niet mee. Uw agenda verandert. Misschien moet u alleen een nieuwe kopen. En uw werk wat u voor mij zal doen is niet te vergeefs. De discipelen hadden altijd visjes gevangen. Dat was hun werk. Maar nu is dat we begrepen dat de Heer Jezus opgestaan veranderde hun hele agenda. Ze werden vissers van mensen. Een hele andere job. En hele andere prioriteiten. Ze gingen mensen vangen. Het derde is, als Jezus opgestaan, die krijgt een hele andere waarde in ons leven. Hele andere waarden. Dan wat vroeger belangrijk is, was, is niet meer belangrijk. En wat vroeger niet belangrijk was, wordt ineens heel belangrijk. Kent u dat? Als dit waar is, dan hebben we dat. Ik had een vriend in Antwerpen, die werkte in de diamantindustrie. Dus die zag elke dag de miljoenen voorbij komen. Die zat in de rijkdom. Ja. En toen kwam hij tot bekering. En hij reed over deze grote, chique auto naar zijn werk van Sint-Joop in het Groen in Antwerpen. En toen kwam hij tot geloof. En toen zat hij op de bus. En voor die tijd zei hij, ik ga nooit op de bus zitten. De bus, dat is voor arme mensen. Ik rij in mijn grote auto. Maar toen kwam hij tot geloof. En toen ging zijn auto aan het. Dus ik zat op de bus. En het maakte me niks meer uit. Hele andere waarden. Hij had echte rijkdom gevonden. Hele andere dingen. Weet je, ik heb het gevoel als ik door de supermarkt loop. Of door het winkelcentrum. Ja, dan denk ik, loop door de supermarkt met mijn karretje. En dan denk ik, wat heb ik toch allemaal niet nodig? Dat is een gevoel. Ja. De meeste mensen kijken helemaal niet nodig. Ze hebben niks nodig. Maar Christus heeft zoveel rijkdom van binnen. Ze hebben maar die spullen. Ik heb het allemaal niet nodig. Ik heb het allemaal niet. Ik heb al wat ik nodig heb. Totaal andere kijk op bezit, ook als het vierde. En andere dingen. Bezittingen zijn tijdelijke zegeningen waar ik mee anderen kan dienen. Nu, dat is uw bezit, dat is de bedoeling van uw geld. En van uw huis. En van uw logeerkamer. Al die dingen die we hebben, kunnen we gebruiken voor anderen. Denk aan die oude rabbi, die Joodse rabbi. Die had een huisje met één tafel en één stoel. En in het kamp zegt men, in Meerten, is dat alles wat u heeft? Ja, zegt hij, want ik ben een pelgrim. En ik kan niet te veel meenemen op reis. Dat is te zwaar. Dit is alles wat ik nodig heb. Maar je hebt het niet nodig. Straks krijg ik een huis dat al lang is ingericht. Vijfde is, er komt een andere bezorgdheid in de leven. Als de Heer Jezus opgezaakt de dood. Dan maakt u zich geen zorgen meer over uw sterven. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Geen angst meer voor de dood. Dan begint hij zich zorgen te maken over andere mensen. Die maar rondlopen. Ik heb dat gevoel soms op de fitness. Als ik op de fitness kom. Ja, doe dit ook wel eens. Je ziet het aan mij toch? Ja, nee. Dan kom ik op de fitness en dan zie ik daar die mensen op hun fietsen zitten. Met z'n allen op een rijtje. Op de loopband. En ze gaan nergens naartoe. Komt 20 minuten later terug. Precies zo. En daar is het toe. Denk ik, dit is de wereld. Nou, niks fout met een loopband fietsje, gaat met een gerust uw vrouw natuurlijk. Begrijpt het wel, maar het beeld is mooi. Is vreselijk eigenlijk. De wereld die loopt nergens naartoe. En morgen komen ze terug op precies hetzelfde. Wij niet. En ik maak me zorgen over die mensen. Waar gaan ze naartoe? Nergens. Ik weet waar ze naartoe gaan, zij niet. Laten we daar ons zorgen over maken. Hetzelfde is, er komt een hele andere kracht in uw leven. Vroeger leefde op uw eigen kracht, dat is voorbij. Want nu woont de opgestaan Heer Jezus door zijn geest in mij. En dat is zo'n onvoorstelbare kracht. Dat is daar geen woorden voor. Als er geen paas is, is er geen Pinkster. Dan kan de geest nooit komen. Wanneer Jezus zegt, ik moet sterven. Ik moet opstaan. Ik moet naar mijn vader gaan. En dan kan ik mijn geest sturen. En dan vervul ik mensen die mij kennen met een kracht die de wereld niet kan begrijpen. Het zevende punt, er komt een heel andere liefde in je leven. Er komt een hele andere, als de Heer Jezus opgaat de dood, dan krijg je een hele andere liefde. Dan draait uw leven niet meer om uzelf. Dan zegt de Heer, ik heb nog 30 jaar. Ik heb nog 40 jaar misschien. Ik heb nog 50 jaar. Ik heb nog 10 jaar. Ik heb nog 5 jaar. Gebruik die tijd. Zolang ik hier ben. Dat ik anderen mag zegenen. Dat ik voor anderen mag leven. Ook ik, dat komt straks wel. Dat heeft u verzekerd. Dat komt straks wel. U zorgt voor mij. Laat mij die laatste uren op deze wereld voor anderen leven. De Paulus zei het zo. Voor mezelf zegt u, ben ik liever vandaag dagen dan morgen. Liever nu. Maar voor u blijf ik liever nog even hier, zegt hij. Die man leefde voor andere mensen. Die gaf zijn leven weg. Die deed dingen met grote risico's om één mens te bereiken met het evangelie. Ik heb de hopeloos uit hen gezien gisteren. Was op een begrafenis, moest spreken op een begrafenis gisteren om 9 uur in Sint-Truiden in België. Daar zat 160 man in de zaal. Ik denk dat er 10 mensen waren die de Heer Jezus kenden.
De anderen niet. Alleen maar religie. Geweldige kans om het evangelie te brengen. En ik zag de hopeloosheid op hun gezichten. Ze denken allemaal dat ze christenen zijn, maar ze zijn helemaal geen christenen. Ze kennen niets van die dingen. Niets. Geweldige kans om erover te spreken. En het laatste punt is, er komt een hele andere vrede. De Heer Jezus zegt dat mijn vrede. Niet van de wereld. Mijn vrede geef ik u. Daar kent deze wereld helemaal niks van. Ze zouden niet weten wat ze moeten zoeken. Ze hoeven allerlei occulte toestanden om het te zoeken. Maar ze vinden het niet. Ze vinden het kan ook niet. Het komt alleen bij hem vandaan. Er komt een rust. Misschien wordt u ouder. En zegt u, ja, ik ben al wat ouder geworden. En soms komt er zo'n gedeprimeerd gevoel over. Je denkt, ja, mijn lichaam is niet meer wat het geweest is. Ik ga de Olympische Spelen niet meer winnen binnenkort. Met dat gevoel. Ja. En dan kom je zo in een negatieve spiraal naar beneden. Maar de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef u. Je lichaam, dat is de verpakking. Er staat een houdbaarheidsdatum op. En die is bijna bereikt. En dan gooi je de verpakking weg. Maar de binnenkant wil ik zegen met mijn rust en mijn vrede. Doet me denken aan kerst. Die oude man op het tempelplein, kent u hem? Dat is het mooiste voorbeeld uit de Bijbel. Simeon, hoe oud hij was, weet ik niet. 80, 88, 95, weet ik niet hoe oud hij was. En die staat daar, blind bijna, op het tempelplein, op zijn oude benen. En dan komt daar een echtpaartje binnen met een baby. Zoals elke dag de honderden baby's binnenkwamen. Maar hij zag met zijn blinde ogen het ene babytje. Dat geen audio-tuchten zo, of was gewoon een baby of andere baby's. Maar ineens zegt hij, dat is hem. En dan staat daar, en dan vraagt hij aan Maria, mag ik dat baby even vasthouden? En zo die twee oude mensen, Anna en Simeon, staan daar met dat babytje in hun handen. De babytje is in de eerste uren van zijn leven. En hij is in de laatste uren van zijn leven. En ze kijken elkaar aan. Maar Jezus kon nog nauwelijks iets zien. Zo klein was hij. En Simeon kon bijna niks meer zien, zo oud was hij. En ze kijken elkaar aan. En weet je wat Simeon zegt? Hij zegt, nu kan ik rustig sterven. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat is de vrede van de Heer Jezus. Geen angst meer voor de dood. Want de dood is overwonnen. Wij zullen echt, echt met Simeon, met de Heer Jezus en met iedereen die hem gekend heeft in dit leven, door de eeuwige tuinen wandelen met de Heer God zelf. Nog een korte tijd, zegt de Heer Jezus. Nog een korte tijd. Je zal bedroefd zijn, maar je bedroefheid zal tot blijdschap worden. En niemand zal je blijdschap van je wegnemen. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb eigenlijk niks gezegd. Want Pasen is veel groter dan wat ik hier gezegd heb. Veel meer dan dat. Mogen de Heer dat aan ons hart en onze ziel openbaren. Amen.